Als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Wat heet een stapje meer of minder? De woorden van Jezus die we net hebben gehoord zijn een onderdeel van de bergrede, waarvan wij vooral de zaligsprekingen goed kennen. Zoals bijvoorbeeld, gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Of gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En jullie zijn het licht in de wereld. Wat we vanmorgen gehoord hebben is een vervolg op de bergrede waarin Jezus zo'n 6 keer een stelling poneert met de woorden: jullie hebben gehoord dat er destijds tegen het volk is gezegd, en dan komt er iets uit de wet en de profeten, bijvoorbeeld pleeg geen moord of zoiets, gevolgd door een aanscherping van Jezus onder het mom van: maar ik zeg jullie. Vlak daarvoor heeft Jezus aangegeven dat hij niet gekomen is om de wet en de profeten af te schaffen. Wat een aantal mensen misschien graag gewild hadden, omdat het best wel als een juk voelde. Maar Jezus is juist gekomen om ze tot vervulling te brengen, er invulling aan te geven. Daarmee laat hij ook zien dat hij echt een kind van Israël is, opgegroeid in de traditie van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Bij deze 3 aartsvaders in Genesis is immers het fundament gelegd van de Joodse geloofstraditie. Ze vielen op omdat het bij hen anders ging dan bij de mensen om hen heen. Abraham, de pionier, zo je wil, avonturier, verlaat zelfs de mensen om hem heen, breekt zijn tent op, gaat op reis om gehoor te geven aan de stem van de God die hem roept. Hij vertrouwt erop dat deze onzichtbare God, zo anders dan alle andere goden om hen heen, in zijn omgeving, in dit avontuur met hem meegaat en zijn beloftes over een eigen gebied en nakomelingen zal nakomen. En dat vertrouwen stopt niet bij hem, maar hij brengt het over aan zijn niet verwachte zoon Isaac. Isaac, die dankzij vader Abraham ervoor kiest zich niet te vermengen met de volken en goden om hem heen, maar trouw te blijven aan Abrahams roeping. Na zijn trouwen met Rebecca, een vrouw uit Ur, blijft hij doorgaan in de lijn van Abraham, wat hem veel zegen van God oplevert, maar ook veel afgunst van de volken om hem heen. De Filistijnen hadden alle putten die Abraham gegraven had, vol modder gegooid. Als Isaac ze weer open laat graven en de knechten vervolgens nog een nieuwe bron aantreffen in het dal van Gerar, krijgen ze ruzie met de herders van Gerar die zeggen: dat water is van ons. Daarom krijgt die naam, die bron ook de naam Ezek, twist. Het zijn een soort ruzies die vandaag de dag niet zouden misstaan. Want wie de kranten een beetje volgt, nu al zijn er ruzies tussen Turkije en Griekenland over gasbellen die gevonden zijn onder de zee. En beide vinden dat zij het recht hebben om daar dat gasbel leeg te halen. En ook over alle natuurlijke bronnen onder de Noordpool wordt nu al geruzied. Wie ooit die bronnen mag ontginnen als het ijs gesmolten is. De knechten van Isaac gaan verder, en Isaac ook natuurlijk. En vinden nog een bron, maar de geschiedenis herhaalt zich ook. Ook hier ontstaat ruzie, en daarom krijgt die bron ook de naam vijandschap. En ook zo'n wending zie je in onze tijd nog steeds plaatsvinden. Er is nog maar net toegegeven aan het een, of er wordt al ruzie gemaakt over het volgende. Want iemand moet toch gelijk krijgen. En dus moest Isaac weer verder trekken om uiteindelijk bij de put Rehoboth terecht te komen. Ruimte. Eindelijk ontstaat er een keer geen ruzie. Maar als rust weer gekeerd lijkt, komt koning Abimelech met 2 van zijn vazallen aan de tent kloppen. En Isaac zal wel even gezucht hebben, denk ik. En hij vraagt dan ook niet voor niets, wat voert u hierheen? U haat mij toch? U hebt me opgejaagd, steeds weer, tot ik uiteindelijk hier ben beland. Waarom achtervolgt u mij? Maar Abimelech heeft misschien wel begrepen dat hij de oneenigheid met Isaac niet zal winnen. Omdat Isaacs God hem toch voortdurend weer zegent. Daarom sluit hij liever een verbond, zodat ze in vrede samen kunnen leven. Waarop ze maaltijd houden. Waren er in de wereld van vandaag de dag maar zover dat machthebbers ervan doordrongen waren dat ze maar beter samen maaltijd kunnen houden dan elkaar naar het leven staan. Bewust dat ze maar beter kunnen delen dan nemen of verwoesten, putten dichtgooien en er dan vervolgens ruzie om maken. Is Isaac nou een watje of is hij eerder sterk te noemen? Doet hij nou een stapje meer? Of doet hij nou eigenlijk een stapje minder? Op elke mogelijkheid om ruzie te laten escaleren, reageert Isaac met terugtrekken of verder trekken. Vertrek uit Gerar, vertrek bij Ezek, vertrek bij Sitna. En uiteindelijk meegaan in het sluiten van een verbond met hem. Notabene met degene die hem had weggestuurd. Dat is zeker niet van deze tijd. Wie ons te na komt, zal weten wat het is om bedreigd of aangevallen te worden. Oog om oog, tand om tand, geldt nog steeds. Vanuit dat perspectief kun je Isaaks gedrag zien als een zwaktebod. Maar misschien is het juist wel sterk. Want misschien wel intuïtief volgt Isaak het spoor van vader Abraham, omdat hij weet heeft van de belofte van de God van Abraham, Isaac en Jacob, die hem nakomelingen en land heeft beloofd. Hij kiest niet voor eigen gewin, ook niet voor de strijd om de macht, hoewel hij dat gezien zijn rijke en machtige positie best had kunnen doen. Maar Isaac kiest voor wat je tegenwoordig noemt vreedzame coexistentie. Een vreedzaam samenleven met de mensen om hem heen. Het is alsof hij toen al de woorden van Jezus uit de bergrede kende. Of misschien heeft Jezus zijn woorden juist geformuleerd naar aanleiding van die verhalen van Abraham, Isaac en Jacob. Isaac heeft ervan teruggezien, van afgezien om terug te slaan. Heeft zich niet laten afleiden door hoon en gezichtsverlies, wat hem ongetwijfeld ten deel is gevallen. In al zijn rijkdom is hij geen havik geworden, maar geweldloos. Dat heeft hem uiteindelijk de vrede gebracht in het land waar Abraham geroepen was. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Na onder andere deze woorden uit de zaligsprekingen oppert Jezus 6 prikkelende stellingen, waarvan er een paar dicht bij het verhaal van Isaac komen. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd een oog voor een oog en een tand voor een tand. Maar Jezus zegt met zoveel woorden, sla niet terug wanneer iemand je onrecht aandoet. Als je dat doet, zit je niemand iets betaalt. Ook niet met gelijke munt. Maar je zorgt ervoor dat het kwaad bij jou ophoudt. Je laat je houding niet bepalen door het gedrag van je tegenstander, maar doorbreekt de spiraal van het geweld. En die tegenstander is immers net zo goed een schepsel van onze lieve Heer, die op zoek is naar liefde en een plek onder de zon. Als je Gods goedheid en liefde voor jou goed tot je doorlaat dringen, is deze vervulling van de wet van Jezus op zijn minst met het verstand nog goed te volgen. Maar het vergt wat verder trekken om het ook in je hart te laten dalen soms. Jullie hebben ook gehoord, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van de Vader in de hemel. Als je van daaruit de wereld van tegenwoordig moet beoordelen, dan wordt het wel wat spannender. Wij wonen al decennia lang in een relatief veilig en vrij gebied. Maar dit is elders wel anders op de wereld. En toch, ten diepste, raakt Jezus hier wel een punt. Natuurlijk kun je niet zomaar je vijand lief hebben. En zeker niet als deze verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Maar vanuit Gods beeld mag je een vijand, ook een vijand, nooit definitief afschrijven. En moet je onvermoeibaar zoeken naar wegen om met hem in gesprek te komen en uiteindelijk misschien wel weer een medemens, een naaste in hem te zien. Jezus is gekomen om de wet en de profeten te vervullen, oftewel de richtlijnen van God uit te laten komen in woord en in daad, zodat zijn liefde meer dan zichtbaar wordt. Daarom is zijn oproep meer dan alleen maar het voorhouden van een spiegel aan ons. Matteüs 5 eindigt dan ook met de zin: wees dan volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Abraham was verre van volmaakt, maar volgde wel de roepstem van een hem onbekende God en ging het avontuur aan op weg naar een land dat hem beloofd was. Isaac, het watje of juist de sterke, heeft misschien wel intuïtief gedaan wat Jezus later verwoordde. Door gaaf en consequent zijn weg met God te volgen zonder daarin grenzen te trekken. En Jacob, de bedrieger, zoals zijn naam luidt, heeft heel wat mensen heel wat moeten worstelen om van bedrieger te veranderen in Israël, strijder Gods, en hierin steeds volmaakter te worden. Wij hebben allemaal wel iets van deze drie aartsvaders in ons, waar we mee moeten dealen. En we beseffen ook allemaal dat Jezus ten diepste gelijk heeft. Maar het is een hele opgave in deze wereld om gaaf en consequent te zijn en te leven naar Gods bedoeling. Want vaak vraagt dat ander gedrag dan het doorsnee gedrag in de samenleving. Jezus kon scherp zijn in zijn woorden tegenover diegenen die niet leefden of voorleefden hoe Gods bedoeling met deze aarde en zijn kinderen tot haar recht konden komen. Maar in heel zijn handelen en spreken komt naast deze scherpte juist zijn diepe ontferming voor elk kind van God naar boven. Zijn grote doel en wens is dat elk kind van God, vriend of vijand, elk mens dus, tot zijn of haar recht komt en consequent en gaaf Gods richtlijnen volgt om van daaruit Gods grootheid tot werkelijkheid te laten worden. Dat dat niet gemakkelijk zou zijn, heeft hij goed aangevoeld. En daarom heeft hij vlak voor zijn lijden en sterven in zijn laatste avondmaal tastbare tekens meegegeven. Tastbare tekens in brood en in wijn. Tastbare tekens om al zijn volgelingen, ook ons dus, steeds opnieuw te helpen herinneren hoe zijn leven, zijn woorden en daden voor ons een voorbeeld mogen zijn om zelf volmaakter, dat wil zeggen gaver en consequenter in het leven te staan. Hoe moeilijk en chaotisch het leven of de wereld soms ook kan zijn. Misschien niet een stapje meer of minder te doen, maar juist een stapje anders. Daarin mogen we ons bij hem veilig, gekend en geliefd weten. In al ons vallen en opstaan. Amen.